Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 85, de versen 3 en 4. 85, 3 en 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En het vierde, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De versen 3 en 4 van Psalm 85.
Thank you.
doen u met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we het laatste vers van Psalm 2, het zevende. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Here. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Daarna lezen we uit het heilig woord van de Here en de schriftlezing voor deze avond is het 54ste hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. We noemen nu Jesaja 54, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, het zevende vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heere. Maak de plaats uwer tenten wijd, en dat met de gordijnen uwer woningen uitbreiden, verhinder het niet. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerzijde. En uw zaad zal de heidenen erven. En zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte van uw jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken, want uw maker is uw man. Heere der heerscharen is zijn naam, en de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God van de ganse aardbodem genaamd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw Verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken en uw poorten van robijnstenen en uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En de vrede uwer kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Zij ziet, zij zullen zich zeker vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen ook in dit avonduur stilstaan bij een gedeelte uit Hosea 2. En de tekst kunt u vinden in Hosea 2 en daarvan de versen 15 en 16. Hosea 2, de versen 15 en 16. We lezen daar het woord van God en de tekst voor deze avond. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man. En mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen. Zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, voor de tweede maal hebt u de deuren van ons kerkgebouw geopend en voor de tweede maal ligt uw woord geopend voor ons. Voor de tweede maal zijn we ook samengekomen. Wat is het een zegen dat u niet slechts eenmaal, maar tot tweemaal toe op uw dag tot ons spreekt. En dat we ook in deze avonddienst, die een nabetrachtingsdienst mag zijn voor het heilig avondmaal, hier bijeen zijn. Wil u het op ons hart binden, dat elke dienst een zegen van u is, dat elke dienst ook teken is dat u zoveel werk aan ons ten koste legt, liefdeswerk, maar dat elke dienst ook onze verantwoordelijkheid ten opzichte van u en van uw woord vergroot. Laat ons in die ernst samen mogen zijn vanavond. En laat juist omdat die ernst ons behoort te bezetten, onze verwachting mogen zijn van u, de Heere, alleen. Want wanneer wij voor uw aangezicht naderen als zondige mensenkinderen, en dat zijn we, dan is er niets bij ons waarop wij ons kunnen beroemen. En dat geldt niet alleen van mensen die vreemdeling zijn van uw genade, ook degenen die u kennen en u vrezen, zullen wanneer zij eerlijk zijn voor u moeten belijden: Heere, bij ons is zonde en schuld. Zelfs wanneer we vanmorgen deel mochten nemen aan het heilig avondmaal en een zegen mochten ontvangen, dan blijft dat de werkelijkheid in ons leven. Wij zijn in onszelf arme, verloren zondaren. En daarom kunnen we uw zegen nooit verdienen en hebben we er ook geen recht op. We kunnen niet bidden gelijk het behoort. We kunnen niet luisteren zoals het behoort. We kunnen niet spreken zoals het behoort. En daarom laat het in ons hart mogen leven. Onze ogen zijn op u alleen. Zoals de ogen van een dienstknecht zijn op de hand van zijn Heer, en de ogen van de dienstmaagd op de hand van haar vrouw, zo zijn onze ogen op u, totdat gij ons genadig zij. Wees ons genadig. Wees ons genadig, o Heere. En dan bidden we van u of u vanavond zo in ons midden wilt zijn met die genade, dat wij in de prediking en ook in het luisteren naar het woord van de prediking, in onze gebeden, in het brengen van onze offers en ook in het zingen van de liederen van Sion gezegend mogen worden. O God, wil hen die onbekeerd zijn en misschien wel zorgeloos voortleven, of langs de rimpelingen in hun geweten en de stemmen in hun binnenste die hun waarschuwen, toch voortgaan op eigen wegen, wil u hen stilzetten. Wil u allen die met geestelijke vragen tobben en zo worstelen omdat ze geen licht zien en misschien bang zijn dat het allemaal van hunzelf is, wil u hen onderwijs geven. En wil u uw kinderen op de weg ten leven leiden. Denk aan hen, heren, die vanmorgen heel bestreden aan de tafel van u zaten, of die in duisternis en donkerte bleven zitten. Wil u hen bijzonder in deze nabetrachtingsdienst ook die zegen schenken die zij niet missen kunnen, onderricht uit uw heilig woord. En wil u ook hen die u kennen en vanmorgen tot hun verwondering een zegen van u ontvingen, daarin onderwijzen en bevestigen. En laat u het vanavond zien. Wat een hoge verplichtingen de liefdedienst van u met zich meebrengt. Dat liefde een zaak van het hart is, maar ook van het leven. Van hart en mond en wandel. Heere, bind dat op ons hart. Maar laat dan ook dat grote en kostbare evangelie mogen klinken. Dat waar gij liefde vraagt. En waar uw kinderen niets liever willen dan uw liefde hebben. Maar toch zo moeten inleven dat de duisternis en de zonde zoveel macht houdt. Dat u hen eerst lief had. En dat die liefde zal overwinnen. Hier al in beginsel. En soms met zoveel kracht. Maar eenmaal volkomen. Wanneer heel de kerk van u zal zingen: O mijn God. Heere, wil zo het woord van vanavond zegenen. Beschamend, ontdekkend, maar ook vertroostend en opbeurend. En laat het woord zo mogen worden gepredikt en zo mogen worden uitgedeeld en toegepast, als u weet dat een ieder van ons nodig heeft. Heere, geef dat we niet het woord op onszelf toepassen wat ons niet toekomt. Dat mensen die hoog bij zichzelf staan, zonder dat daar redenen voor zijn, zich niet troosten met dat wat hun aanspreekt. terwijl een waarschuwing voor hen bedoeld zou zijn. Of dat armen en verslagenen van hart niet de scherpe woorden naar zich toetrekken, terwijl u hem wilt opbeuren. Maar dat de kracht van uw geest zo aanwezig mag zijn, dat het woord valt op de plek waar het behoort. Heere, wil u dan zelf met uw woord en geest krachtig onder ons werken en uw genadewerk verheerlijken. Wees u in het midden van de gemeente. Er zijn zoveel dingen die ons ook deze weken bezighouden. Dat zijn de dingen van het gewone leven. En voor de jonge mensen en de kinderen de dingen van hun studie en van school, die nog maar zo pas weer begonnen is. Heere, geef dat bij alle zorgen van het leven die er kunnen zijn, bij de ouderen en de kleine zorgen die ook jongeren kunnen hebben, dat uw hulp en uw kracht mag worden ingeroepen. En wil u in heel ons leven ons leiden en leer ons u te kennen, te erkennen en nodig te hebben in al onze wegen. Wil u bijzonder zijn met hen die moeilijke wegen hebben te gaan. U weet dat er verdriet en rouw is, ook in het midden van ons. We denken, heren, heel in het bijzonder opnieuw vanavond aan de familie Human, aan zuster Human, haar kinderen en kleinkinderen, en bidden u of u in deze dagen van verdriet de kracht en de hulp wilt schenken, bijzonder ook als later deze week de begrafenis van broeder Human zal plaatsvinden. O Heere, wil met uw woord en met uw geest troosten en de roepstem heiligen. Wil ook het schokkend overlijden van Els Dubbelt heiligen aan de harten van hen die haar zo naast stonden en aan de harten van ons allen, ook van onze jonge mensen. Heren, wat een geweldige roepstem. Wat een verslagenheid. Wat een vragen. Waar wij zo uit onszelf ook zomaar geen antwoord op weten. Maar bij u zijn alle dingen bekend. Heren, zou u deze schok die door onze burgerlijke gemeente heen ging zo willen gebruiken, dat mensen tot u vluchten, ook de jonge mensen. En dat wij heel nadrukkelijk erbij stilgezet worden dat ons leven geen handbreed is, maar zelfs minder dan dat. Zou u ons ook, te midden van alle verwoesting die de zonde aanbrengt in deze samenleving, waakzaam willen doen zijn. O God, bewaar ons en onze kinderen bij het woord van u. En laat uw woord een zuurdeeg mogen zijn, ook in de samenleving, die bewaart voor de uitbrekende en uitbottende zonde. Heere, wees met allen die ziek zijn. We denken aan zuster Vroeg in de Wei, die de afgelopen week enige dagen in het ziekenhuis was en de komende week weer zal moeten worden opgenomen om een operatie te ondergaan. Wil u haar tijdens die operatie helpen en ook doorhelpen, en geef dat de zorgen die er zijn en ook voor allen die haar lief zijn mogen worden beschaamd en weggenomen, maar bovenal schenk haar uw genade. Denk ook aan broeder Dubbelt, die de afgelopen week uit het ziekenhuis mocht terugkeren en nu op de ziekenboeg in het bejaardentehuis is. Wil u hem ondersteunen en sterken en laat zijn hoop en verwachting mogen zijn van u, de Heere. Heere, wil u hem, die hem van zijn kindse jaren hebt onderricht, ook bij het ouder worden bijzonder gedenken en het licht van u krachtig doen schijnen in zijn leven. We dragen ook broeder Van Wezel en zijn gezin aan u op. Hij mocht gisteren terugkeren uit het ziekenhuis, maar is erg vermoeid. En er zijn ook veel vragen voor hem persoonlijk. Heere, wil u geven dat hij krachten ontvangen mag van u. En wil u hem ondersteunen en sterken, weer oprichten en nabij zijn ook in de moeilijke weg die hij en zijn vrouw en kinderen heel in het bijzonder hebben te gaan. En zou u dit alles willen gebruiken tot heil voor hen persoonlijk en tot eer van uw naam. Zo leggen we alle noden en vragen van hen die ziek zijn of op andere wijze het moeilijk hebben aan u voor. O God, wil u hen gedenken. Wil u zijn met de kerken. Wil u zijn met onze gemeente. Heere, u weet ook dat er deze achterliggende week een beroep werd uitgebracht. En dat enkele weken zo u leven en gezondheid geeft. We die roeping hebben te overwegen. U weet ook wat deze weken zoal gevraagd wordt en waarmee de dagen voorbij zullen gaan. Geef, Heere, dat het zo mag zijn dat we door alles heen de dingen voor u neer mogen leggen. En dat niet alleen persoonlijk en ook binnen de kring van ons gezin, als ook als gemeente. Dan weet u wat goed is. Want uw wil is altoos wijs en goed, of we dat nu zien of niet. Wil u dan uw wil doen geschieden en de weg ook duidelijk maken. Bewaar ons ervoor dat we zouden zien op het menselijke, op menselijke bezwaren of op menselijke gedachten. Geef ons niet over aan onszelf, maar wil u wegwijzen. En geef, Heere, dat ook dat het gebed mag zijn in Barendrecht en hier. Dat de beslissing mag zijn in uw gunst. En zou u willen geven, Heere, dat uw gunst niet alleen mag worden afgesmeekt over het blijven, al of niet. Maar bovenal, dat de bediening van het woord en de ambtelijke dienst gezegend mag worden. Heere, dat het gezegend mag worden aan het hart. En dat harten geraakt mogen worden en getroffen en verenigd tot de vreze van uw naam. Wil u ons dan maar hier laten of daar brengen waar we het meest bruikbaar zijn als slijk in uw goddelijke handen. Dan is het goed. En zou u ook in al deze dingen uw genade willen verheerlijken. Heere, we smeken u, denk niet alleen in deze dingen aan ons als gemeente en ook aan de kerken, maar wil u heel het kerkelijke leven genadig zijn. We zitten midden in de tijd van de synode. En wanneer, niet deze week, maar de week die daarop volgt, de eerste openbare vergaderingen zullen plaatsvinden, smeken we om de leiding en de zegen van u. En vragen of alles zo mag gebeuren dat uw wil ook daar door mag gaan en geschieden mag. Wil u ons zegenen. Wil u ons bewaren om eigen wegen te gaan. En wil uw naam verheerlijken. En laat het mogen blijken, Heere, dat u die 100 jaren langer aan ons als kerken hebt willen denken, toch ook nu nog aan ons denkt. We hebben het niet verdiend, maar doe het uit genade. Wil ons ook in deze dienst bezoeken met uw heil. Wil uw woord zegenen. En geef ook in deze dienst kracht, genade en bediening om uw woord op de juiste wijze te verkondigen. Heere, kom in de prediking mee, opdat wij af mogen zien van mensen of van het menselijke. En opdat wij u mogen zien. En opdat het ook in ons hart mag leven. Dat gij de koning zijt die het waard zijt om lief gehad te worden. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Dat vragen we uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nog gemeente uit Psalm 116 en daarvan het eerste, het zevende en het tiende vers.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart? Wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, het 13e vers. Aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we kennen allemaal het spreekwoord: waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En in die oude volkswijsheid zit natuurlijk heel veel waars. Al is het wel zo dat het niet altijd waar is dat je woorden van mensen, zelfs bewogen woorden van mensen, kunt vertrouwen. Wie iets weet van het hart van mensen en van de manier waarop gesprekken soms gevoerd worden, die weet ook dat soms druk praten, soms ook bewogen praten, een middel kan zijn om onszelf achterweg te schuiven, te schermen. En juist ons hart toe te sluiten. Want het is niet altijd waar dat de woorden een beeld vormen van het diepst van ons hart. Toch zit er veel waars in die oude volkswijsheid. Dat wat op het diepst van het hart leeft, nooit lang verborgen kan blijven. Dat moet naar boven komen. Dat welt op. Al kunnen we misschien lang het tegenhouden of camoufleren. Het diepst van ons hart komt toch uiteindelijk in onze woorden naar buiten. En als het niet voor mensen naar buiten komt, dan toch zeker voor de Heere. En daarom ligt de vraag meteen aan het begin van de prediking van vanavond al heel duidelijk voor ons: wat leeft in ons hart? En waarover spreken wij? Wat leeft in ons hart ook met betrekking tot het gevierde heilig avondmaal? En wat zijn de woorden die we daarover gezegd hebben? Of niet gezegd hebben? Kijk, met die vraag komen we toch heel duidelijk terecht bij onze tekst. Waar het ook gaat over Gods kerk, die woorden spreekt. Die woorden komen uit het diepst van haar hart en laten zien dat haar hart overwonnen is door de overmachtige liefde van God. En die overmachtige liefde heeft haar hart zo in beslag genomen dat het in woorden doorklinkt, stamelend: God is liefde. We willen daar samen vanavond bij stilstaan. En het thema voor de prediking is de overmacht van Gods liefde. Dat is in de eerste plaats overwinnende liefde. Want er moet heel wat overwonnen worden in het hart van Gods kinderen. In de tweede plaats is het jaloerse liefde. Want Gods liefde duldt niet dat er andere goden zijn, Baals. En in de derde plaats is het beantwoorde liefde. Gij zult zeggen: Ishi, mijn man. En niet Baali, mijn Baal. Dus de overmacht van Gods liefde. Ten eerste overwinnende liefde. Ten tweede jaloerse liefde. En ten derde beantwoorde liefde. We hoeven niet lang stil te staan bij de omgeving van onze tekstwoorden. We roepen het u alleen in herinnering. Dat Hosea in zijn huwelijksleven een zichtbare prediking was van de ontrouw van het volk van Israël jegens de Heere. Want zoals Hosea getrouwd was met Gomer en deze Gomer hem ontrouw was, zo was Israël door de Heere ondertrouwd Maar Israël, het volk van het verbond, had de God van het verbond verlaten. Andere goden nagewandeld. En toen was God gekomen met zijn woorden van dreiging en straf. Hij had gezegd dat hij, omdat ze andere goden nagewandeld was, haar levensweg met doornen zou omtuinen, de zegeningen zou intrekken. Want let u erop, het volk van Israël, het volk van het verbond, zondigt niet goedkoop. Maar het wonderlijke was dat de Heere bij die geesel waarmee hij Israël strafte, bij die kastijding, om het oude woord te gebruiken, niet slechts dacht in toorn, maar toch ook in liefde. En eigenlijk met die bestraffing, deze bedoeling had, dat Israël onder de bestraffende hand van God zich zou vernederen en zou vluchten tot de Heere. Ja, daar zou de Heere zelf voor instaan. Ziet, ik zal haar lokken en ik zal haar brengen in de woestijn en ik zal tot haar hart spreken. En de Heere zou weer opnieuw een begin maken met Israël. Hij zou haar ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht in eeuwigheid. En zo volgen de kostbare beloften in dit gedeelte elkaar op. De Heere belooft aan Israël dat tot hem wederkeert. Aan het volk dat het verzondigd heeft, maar in de weg van de bekering tot hem de toevlucht neemt. Hij belooft alles aan haar te schenken wat ze mist. Ook de gaven en de schatten die ze radicaal verzondigd hebben, hij zal ze aan haar geven. En dan mag u niet vergeten dat wanneer de Heere belooft dat hij weer in gunst en genade op de zijne neer zal zien, en wanneer hij zijn volk weer zal opzoeken en naar zijn liefde zal bewijzen, dan spreekt de Heere niet alleen in belofte. Dan zijn het niet alleen maar toezeggingen, waarin hij zegt, ik zal in liefde op u neerzien, ik zal u in gunst aanschouwen. Nee, dan loopt er dwars door die belofte heen ook dit. Dat de Heere er zelf voor zal zorgen dat ook dat hart van Israël, dat hart van die afkerige zondaren, dat vernieuwd en verbroken zal worden. En dat hart vervuld zal worden met zijn liefde. Dat alle verzet overwonnen zal worden. Dat hij het hart zal neigen en samenvoegen tot de vrezen van zijn naam. En dat hebt u heel bijzonder in onze tekst te lezen. In de vorm van een belofte zegt de Heere hier dat hij niet alleen maar in gunst aan hen denkt, maar ook dat die gunst betekent dat hij hun hart zal vernieuwen. En het kille, koude, afkerige hart, waar zoveel verlangen naar de afgoden, naar de Baals in zichtbaar werd. En die lippen waarmee de Baal geëerd werd en geprezen werd en aanbeden werd. Dat alles zal vernieuwd en veranderd worden. En zij zullen niet meer de Baals nalopen en met hun mond de Baals prijzen in hun Baals psalmen. Maar zij zullen tot mij zeggen, mijn man, Ishi in het Hebreeuws, en niet meer Baali, mijn Baal. En dan moet u erop letten, gemeente, dat daar in onze tekst van gezegd wordt, dat zal geschieden. Te dien dagen spreekt de Heere. Wanneer dat zal gebeuren, dan is dat dus niet het gevolg van menselijke overleggingen, of het gevolg van een zekere verandering van inzicht bij Israël alleen. Nee, dan draagt de Heere daar zelf zorg voor. Hij staat daarvoor in. Het hele woord heeft de vorm van een belofte, een genadebelofte. Het zal zijn. Dat betekent, ik zal zijn, Jehovah, Yahweh, de eeuwige verbondsgod. Ik sta er borg voor, ik sta er garant voor dat dit zal gebeuren. Ik zal alle tegenstand die er in de harten van de Baal dienenden zijn, overwinnen. En ik zal zorgen dat ze niet meer zeggen, mijn Baal, maar mijn man. God staat er borg voor, God staat er garant voor. Zijn liefde overwint de afkerigheid, het geestelijk overspel, de zonde, de dwaasheid in het leven van hen die hij met zijn woord en geest bewerkt. Gods liefde overwint. Overwint wat? Laten we nog even wat nauwkeuriger op de tekst letten. Wat was nu het kenmerkende voor die mensen die hier bedoeld worden? Israëlieten, zo zegt u, jazeker. En die Israëlieten, die dienden de Baals. En ze riepen de Baals aan met die naam Baal. U herinnert u misschien die geschiedenis uit 1 Koningen 18, waar die Baalspriesters dansen op de berg Karmel in tegenwoordigheid van de grote vuurprofeet Elia. En waar ze als Baal niet antwoordt, zichzelf met messen gaan snijden om die Baal tot medelijden te bewegen. En dan hoort u ze roepen en zingen, Baal antwoord ons, Baal antwoord ons. Wel, zo was het Israël in de dagen van Hosea ook bezig om Baal aan te roepen en Baal af te smeken, de zegen voor het gewas en voor de arbeid en voor alle dingen in het leven. Zo aanbaden ze de Baal. Dat was hun liefde. Daar ging hun hart naar uit. Daar werden ze door aangetrokken. Door de Baaldienst werden ze in beslag genomen en werd hun hart opgezweept. Want bij die Baaldienst hoorden allerlei vormen van feesten. Van vruchtbaarheidsrieten. Waarin dingen plaatsvonden die je zeker vanaf de kansel niet eens bij naam en toenaam kunt noemen. Maar de mensen werden opgezweept, bedwelmd door drank en verdovende middelen. Ze leefden zich uit. Het was een godsdienst naar het vlees. Een godsdienst die een paradijs hier op aarde beloofde. Koren en most, overvloedende perskuipen. Baal en Astaroth, de goden van de vruchtbaarheid en van de zegen. En God moest die liefde tot het aardse en die liefde tot de afgoden van de aarde overwinnen. Nee, daar is almachtige kracht voor nodig. Anders zou die liefde nooit uitgeroeid en overwonnen kunnen worden. Maar weet u wat er gebeurde? Toen de Heere door middel van de prediking van Hosea al deze dingen aan de kaak ging stellen en zijn weg ging wijzen. Toen kwam er wel wat beroering onder het volk. En toen waren er mensen die toch die Baaldienst eigenlijk maar gevaarlijk vonden en die het daar niet helemaal bij konden vinden. Hun hart werd onrustig. En ze keerden terug naar de God van Israël. Maar ze deden dat op een halve manier. Aan de ene kant hielden ze toch nog vast aan een aantal gebruiken van Baal. Een aantal dingen die daar, ja, schering en inslag waren. En aan de andere kant, ja, deden ze ook wat de wet van de Heere gebood. Ze hielden hun feesten en hun sabbatten en ze dienden God. En Hosea stelt dat aan de kaak en het klinkt ook door in ons vers. Weet u, Ze dienden God niet oprecht. Maar God was nu hun Baal geworden. Ze noemden God ook mijn Baal. Misschien deden ze dat werkelijk niet. Maar in elk geval, Hosea zegt hier in het woord van de Heere dat ze eigenlijk van de ene afgod naar de andere afgod gegaan waren. God, de ware God, was voor hun niet meer dan een Baal. Er was geen echte liefde tot God. Het was maar wat uiterlijke godsdienstigheid vermengd met de Baalsdienst. Het was wat uiterlijke gehoorzaamheid vermengd met het buigen voor de vruchtbaarheidsgoden. En ook daarvan zegt de profeet, dat moet weg. En hoe zal dat nu uitgeroeid worden? Wel net zoals die Baaldienst uitgeroeid wordt. Dat is door de machtige, de almachtige liefde van God. Die alleen kan het hart verbreken en de werelddienst, de Baaldienst uitroeien in het hart. Maar ook wanneer ons hart misschien zo gesteld en gestemd is, God wat en de wereld wat, Baal wat en de God van Israël wat. Die vormelijke, uiterlijke godsdienstigheid van het kille hoofd en van het uiterlijke gedrag. Die godsdienst kan alleen verbroken worden en overwonnen worden door de krachtige en almachtige liefde van God. Wat is het nodig, gemeente, dat dit woord ook in ons leven ingang vindt? En dat God uit onverdiende genade deze belofte van overwinnende liefde in ons leven verheerlijkt. Dat is nodig voor het eerst als we nog onbekeerd zijn. Dan is het nodig, zegt Calvijn in een heel bekend stuk in zijn institutie, dat God onze beestachtige liefde tot deze wereld overwint. Denk daar maar eens over na. Onze liefde tot deze wereld, de liefde van een onverbroken hart tot deze wereld, is een beestachtige liefde. Baals liefde. Overspel. Want vergeet het niet. De liefde tot de wereld, waarvan de apostel zegt dat die voorbij gaat, dat is een liefde die God smart tot in zijn hart. Maar niet alleen de liefde, de Baals liefde tot deze wereld moet overwonnen worden door de almachtige liefde van God. Maar ook uiterlijke godsdienstigheid, het opgaan in wat uiterlijke vormen zonder meer en daar aardig tevreden mee zijn. Het zij dat wat lichtvoetige vormen zijn, wat heel moderne vormen, waarbij we heel gemakkelijk over de diepste stukken van het geestelijke leven spreken, waarin we zeggen, wel, je moet je hart openstellen voor de Heere Jezus en dan is alles goed. En zoals dat vaak gaat, op die heel moderne, oppervlakkige manier die er ook in onze tijd is. Of dat we het wat rechtzinniger doen, maar toch ten diepste heel uiterlijk met de dingen van de Heere bezig zijn en er een zekere vrede in vinden. Wat is nodig dat de liefde van God in Christus al de hindernissen overwint. En weet u hoe dat gebeurt? Ik weet wel, dat kan in de ervaring wat meer geleidelijk gebeuren. Maar je kunt ten diepste toch de overwinnende liefde van God vergelijken met de macht van het water. Wij weten dit in de lage landen maar al te goed. De stem van het water met zijn eeuwige rampen, zei een dichter. Niet? Nou, die stem van het water met zijn eeuwige rampen, wat een macht heeft het water. Denk aan 53. Niet te stuiten. Tijken braken. Deuren bezweken. Huizen storten ineen. Zo is het met de liefde van God. Dat wanneer God met de kracht van zijn liefde werkt, dan breekt alle verzet. Dan breekt onze halfhartige godsdienstigheid. Dan breekt onze wereldsgezindheid. Dan breekt het hart. Zouden we daar niet om vragen? Om die overwinnende liefde. Om de Zoon van Gods liefde, die komt op deze wereld en die rijdt op het woord van zijn waarheid, overwinnende en opdat hij overwon, zo lezen we in het boek Openbaring. Heere, wil door uw almachtige genade en liefde mijn hart overwinnen. Mag ik het vragen vanavond, zijn er jonge mensen en ook ouderen die daarom vragen, Heere, breek mijn harde hart, wat hecht aan de zonde en wat hangt aan de zonde. Breek mijn harde hart, wat zo tevreden kan zijn met wat uiterlijke kerkgang. Breek mijn hart en overstroom het met de kracht van uw liefde. Dat is nodig. Want alleen door de liefde van God, als de liefde in ons hart wordt uitgestort, zal het hart gebroken worden. En zullen we behouden worden voor de toekomende toorn. Daarom hebben we die liefde zo nodig. En ook de kracht van die liefde. En zondaren die met zichzelf in de knoop raken, komen dat ook aan de weet. Als ze zien hoe machtig de zonde is. En hoe ernstig en hoe zwaar de schuld is. Dan gaan ze bidden om almachtige genade. Om de overmacht van Gods liefde. Maar weet u, wanneer die liefde hier in het leven van degenen over wie Hosea spreekt werkelijkheid wordt en door gaat breken, dan is dat wel liefde van een heel bijzondere aard. Het is Gods liefde. Het is reine liefde. Het is eeuwige liefde. En die liefde van God, wanneer die harten verbreekt voor het eerst en opnieuw, wanneer die voor het eerst het hart opent, maar ook wanneer die liefde doorwerkt, doorspoelt, als ik het zo zeggen mag, in het hart, dan is dat wel liefde die het hele hart opeist. Ik noemde dat jaloerse liefde. U kent die uitdrukking uit de wet van de Heere, want de Heere uw God is een ijverig God. Eigenlijk staat er een naijverig God. Dat is een God wiens liefde gekrenkt wordt wanneer wij er andere goden op nahouden, of wanneer wij met de mond God dienen, maar ons leven eigenlijk besteden in de dienst van onszelf en van eigen ik. En dat feit dat de liefde jaloers is, Gods liefde, dat God alleen gediend wil worden, dat God het hele hart en het hele leven opeist, dat staat ook in de tekst. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man en niet meer mijn Baal. En ik zal de namen van de Baals van haar mond wegdoen. Zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Wanneer Gods liefde overwint, dan worden de namen van de Baals van hun monden weggedaan. En de Baals worden niet meer gedacht. En gij zult niet meer noemen of roepen of bidden Baali, mijn Baal. Dat betekent dit. Dat wanneer God het hart verbreekt en de liefde uitstort, dat er dan geen plaats meer is voor de afgoden. En ook niet voor die halfhartige dienst waarin God wat en de wereld wat krijgt. Dan wordt die hele Baaldienst Heel die halfhartige godsdienstigheid, daar moet mee gebroken worden. En dat is iets wat ook in deze nabetrachtingspreek met nadruk onderstreept mag worden. Wanneer wij iets kennen van de liefde van God. En daar kent u toch iets van, u die aan het avondmaal deelnam. Dat bewees u toch met uw avondmaalgang niet. Dat u iets van die liefde van God, die het hart beroerde en het hart verbrak en de weerstand overwon, kent. Dan betekent dat, dat die liefde van God zo jaloers is, dat al die afgoden, die terafiem en die afgodsbeeldjes uit uw leven weg moeten. En niet alleen maar weg moeten in de zin van dat u er niet zo erg meer aan denkt, maar radicaal uit het hart, uit de gedachtenis, van de lippen. Juist hier ligt een heel scherp woord van Hosea voor ons. Wat zegt dat wanneer God het hoogst in ons leven wordt? Tegen al die afgoden gezegd moet worden, heen en uit, heen en uit. Dan vraagt God niet alleen dat we zijn naam belijden en zijn naam op de lippen nemen in plaats van de namen van de Baalim, van de afgoden. Maar dan vraagt God ook dat wij aan de Baals niet meer gedenken. Dan eist God dat we in zijn wegen wandelen. En mag ik het vragen ook, zo heel persoonlijk in de licht van de avondmaalsviering. Hoe staat het, hoe is het in uw leven met het breken met de zonde? Met het doden van de zonde? Als God gaat werken en door gaat werken, als de liefde ons hart gaat breken en de liefde ons hart gaat vervullen, dan komt er strijd tegen de zonde. Dan komt er droefheid over de zonde. Dan komt er, om de oude woorden van de Heidelberger te gebruiken, een haten en een vlieden van de zonde. En dan worden we in deze nabetrachtingsdienst opgeroepen, u en ik, om ons leven daar zomaar bij te leggen. Wat kunnen we ook, nadat de Heere genade gaf in ons leven, er nog veel liefhebberijen op nahouden die bij de Baalsdienst behoren? Moet ik zo wat noemen? Wat kunnen we rusten op wat eigen gerechtigde vroomheid? Wat kunnen we vastzitten in onze systemen? Zo moet het en zo moet het. En we hebben God niet meer nodig. Wat kunnen we rusten op iets wat misschien 10 jaar geleden plaatsvond? Wat kan er hoogmoed, soms onder het sluiertje van de nederigheid, nederige hoogmoed dus, in ons hart oprijzen? Wat kunnen we ingepalmd worden door de geest van de verleiding en van de wereldgelijkvormigheid? En misschien dat proberen nog toe te dekken door te zeggen, ja, maar wie in Christus is, is een nieuw schepsel en die staat in de vrijheid van Christus. Hoge woorden waarvan u niet eens begrijpt wat ze betekenen. Heen en uit, zegt het woord, met al de Baals en met al de afgoderij en met al het zoeken van uzelf. Want de Heere wil alleen gediend worden. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht en met al uw vermogen. En daarom ligt die eis van God die heel het hart vraagt. Het jaloers, het naijverig karakter van de liefde God heel duidelijk in onze tekst als boodschap opgesloten. En vooral u die misschien wat makkelijk leeft. En misschien wat makkelijk denkt, het is wel goed. En het komt wel goed. Waar zijn uw afgoden gebleven? Staan ze niet recht op midden in uw hart? De Baals, de Astartes, van uw eigen makelij. Ja, maar zegt iemand, dat is inderdaad eis van het woord. Dat kan ik niet ontkennen, dat staat heel duidelijk in de schriften. Dat God alle mensen, maar heel in het bijzonder, zijn kerk vermaant en op het hart bindt dat hij alleen gevreesd wil worden en dat hij niet tezamen met de Baals gediend wil worden. De Heere vraagt heel het hart en heel het leven. En daar heeft het hart mee te maken en daar heeft de mond mee te maken, de woorden. En daar hebben ook onze gedragingen, ons uiterlijke leven mee te maken. Alles. Maar Ik kom zoveel van die Baals tegen in mijn eigen leven. En er zit misschien een avondmaalganger vanavond in de kerk die zegt, ja inderdaad, God is liefde. En ik heb wel eens iets van die liefde van God mogen ervaren en toen was het goed. Maar daarna ben ik erachter gekomen en ik ben er ook rondom deze avondmaalsviering opnieuw achter gekomen. Dat die Baals en die halfslachtige, halfhartige godsdienstigheid en dat zoeken van eigen ik en dat dwaze en dat schuldige en dat blinde, dat blijft in mijn leven. En misschien is er wel een ouder iemand die zegt, er komen bij mij zonden boven waarvan ik dacht dat ze al lang overwonnen waren. Baals. Ja, dan hebt u er verdriet over, niet? Dan koestert u ze niet. Maar dan zou u ze er allemaal wel uit willen zetten, die afgoden. Uit uw leven. Maar u kunt het niet. Kijk, dat is een strijd. Een zielsconflict, als ik het zo mag noemen. Waar Gods kinderen niet vreemd aan zijn. De liefde is uitgestort in hun hart. En ze hebben het misschien gezegd onder tranen. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Maar dan die Baals, die overblijven. Die half weggeschoven afgodsbeelden die soms zo naar voren komen. Of die soms weer binnenkomen. Je wil ze wegwerken, maar je kan het niet. En soms door eigen slapheid en door eigen traagheid en door eigen vallen in zonden of dwalen op de paden van de zonde, komen die Baals weer terug en lijken ze machtiger en machtiger te worden. Hoe moet het? Hoe moet het als je voor je eigen besef, nadat de Heere tot je hart gesproken heeft, soms zo dor en zo doods ben. En misschien vanmorgen wel met een dor hart aan de avondmaalstafel zat en de Baals en de Astartes het eigenlijk van binnen meer voor het zeggen hadden dan de Heere. Mijn beste vriend, lezen we het woord van de Heere van vanavond wel goed, dan staat het er toch. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man en niet meer noemen zult mijn Baal. En dat ik de namen van de Baals van haar mond zal wegdoen en ze zullen niet meer gedacht worden. De Heere wil op het gebed zijn kerk bevrijden van de Baals. En dat niet alleen door een zicht te geven op de schuldvergevende genade in Christus. maar ook door zijn geest daadwerkelijk en krachtig in hun leven te gaan werken, zodat ze tegen de zonde gaan strijden en zodat de zonde ook door de kracht van het woord en van de geest van God gedood wordt in hun leven. En dan is de vraag heel dringend voor u en voor mij. Wanneer u genade kennen mag in uw leven, heb u de dodende werking van de Heilige Geest nodig van dag tot dag? Misschien zijn er mensen, misschien zelfs kinderen van God, die daar nauwelijks om vragen. Misschien is dat de reden waarom de Baals zo springlevend zijn in uw binnenste en de liefde van God zo verduisterd is en het allemaal zo opdroogt. Omdat u de geest van de vernieuwing en de geest van de uitbranding en de geest van de doding, van de zonde en van het vlees niet nodig hebt. Ja, maar zegt u, de Heere staat toch voor zijn volk in, zeker? Zeker. En de Heere staat toch in dat zijn volk zalig wordt? Gelukkig wel. Maar Gods kinderen kunnen de geest der doding en der uitbranding, de geest der vernieuwing en de geest van Christus bedroeven en zichzelf in duisternis brengen als ze slordig leven en de afgoden laten leven en ze soms zelfs voeden en koesteren. En niet als een bedelaar aan de troon van de genade vragen om de doorwerkende kracht van de Heilige Geest. En als er iets nodig is bij hen die de Heere kennen, is het dat. De geest die dood en levend maakt. De geest die de zonde aanwijst en uitbrandt, de afgoden de deur uitzet. En die Christus verheerlijkt en het hart met het heil van de gezegende vervult. Wat is nodig juist ook na het avondmaal van vanmorgen? Om te bidden, och schonk gij mij de hulp van uw geest. En neem die afgoden uit mijn hart weg, Heere. Neem ze van mijn lippen weg. Neem ze van mijn gedachten weg. En wil u geven dat ik er geen eer aan mag bewijzen. De afgoden van mijn zonde. De afgoden van mijn afdwalingen. De afgoden van mijn eigen gerechtigheid. Maar ook de afgoden dat ik zo opga in mijn werk. En de afgoden dat ik u niet de hoogste plaats, de ereplaats in mijn hart kan geven. Ook de afgoden dat ik me zo op laat slokken door allerlei onbenulligheden waar het leven van vandaag soms vol van is. De afgoden dat ik u niet eer, zoals u eeuwig waard bent, o God. Overstroom mijn hart door uw liefde en brand de inwonende verdorvenheid en de baals van mijn eigen ik uit in mijn leven. Ja, dat is toch niet laatste. Nee, de tekst zegt nog meer. En dat is dit, dat de Heere hier laat zien dat hij door de kracht van zijn onweerstaanbare, overwinnende liefde de harten verbreekt en hen leert door zijn geest, om de zonde te doden en uit te bannen. Maar dwars door dat alles heen ziet u in het leven een gouden draad lopen. Want die liefde die het hart verbreekt en die afscheid leert nemen van de afgoden, die liefde beroert ook het hart. En die liefde vervult het hart. En die liefde maakt dat zo Zo'n zondaar die hier in onze tekst beschreven wordt. Zo'n mensenkind dat uit onverdiende genade de liefde van God ervaren mag. Dat hij God hartelijk lief heeft. Ik zal maken dat ze te dien dagen niet meer zullen zeggen: Baali, mijn Baal. Maar Ishi, mijn man. Dat hoort de Heere graag. Dat zijn volk hem aanspreekt in de taal van de liefde. Daar zit een woordenspel in onze tekst. Het is zo dat de woorden duidelijk aanduiden dat de Heere niet wil gediend worden samen met de Baals. En daarom wil hij geen Baal genoemd worden. Daarom moeten de namen van de Baals van hun lippen worden weggedaan. Maar er is nog iets. En dat is dat woordenspel. Het woord Baal was namelijk ook een woord wat vooral in het oude Hebreeuws, dus in de tijd van de aartsvaders en zo, gebruikt werd in de officiële taal voor een echtgenoot. Baal betekent namelijk heer. En wanneer een vrouw haar man aansprak, sprak in de officiële taal, dan noemde zij hem mijn heer, Baali. Zo noemde Sara Abraham mijn heer, Baali. Maar die officiële naam, mijn heer, mijn echtgenoot, ja, dat kon natuurlijk een pure vorm zijn. Er zijn ook vroeger huwelijken geweest waarbij misschien de vrouw heel onderdanig zei, Baali, mijn heer, maar haar hart had hem niet lief. Ishi, mijn man, dat was de taal van de liefde. Dat was de taal van het hart. Voelt u het? En nu spreekt de kerk wanneer ze overweldigd en overwonnen is door de liefde van God. God niet meer aan met de vormelijke taal. Mijn Heer. Mijn man. Dat is de taal van de liefde. Eigenlijk zou u het zo uit kunnen leggen. Dat mijn man, dat heeft dezelfde inhoud als wat David zegt wanneer hij ziet op wie de Heere geweest is tijdens zijn lange leven. En als de Heere hem gered heeft uit alle benauwdheden en uit alle gevaren, dan zegt hij in het begin van Psalm 18, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. Daar hebt u de Bijbelse uitleg van de inhoud van het mijn man, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. En als de liefde van de Heere voor het eerst of opnieuw ons hart gaat beroeren, ja, dan komt er vanaf de bodem van het hart wederliefde. Heb u het ook wel eens mogen zeggen? Zo vanuit het diepst van uw hart. Misschien niet met dezelfde woorden, maar zakelijk hetzelfde. Hartelijk zal ik u lief hebben. Of dan misschien met die veel bekendere psalm. 116. God heb ik lief. Nee, dat wil niet zeggen dat ieder die door de liefde verbroken wordt, dat hij onmiddellijk durft te zeggen, mijn Heer en mijn God, mijn man. Maar het is wel zo dat waar de Heere begint te werken, daar komt liefde in het hart. En die liefde wordt gevoed en versterkt vanuit de liefde van God. Zodat je uiteindelijk, en al is het misschien bevend, zegt, mijn Heere, mijn God, Ishi, mijn man, mijn liefste. Ja, dat is eigenlijk het geheim, als u het goed beschouwt, het geheim van echt geestelijk leven. Geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van die is de liefde. En nou kunt u die liefde nooit opbrengen uit eigen kracht. U weet misschien, zeker als u genade kent, hoe koud uw hart kan zijn. En hoe bitter het soms kan zijn. En hoe opstandig het soms kan zijn. Ook in het leven van Gods eigen kinderen. Maar waar Gods liefde overwint en de hoogste plaats krijgt. En de afgoden moeten wijken. Daar wordt het steeds dieper. Hartelijk zal ik u lief hebben. Daar wijken de afgoden. En daar wordt God in Christus de allergrootste. Nee, dat gebeurt niet vanuit uw eigen hart of vanuit de bronnen die bij uzelf te vinden zijn. Dat is alleen omdat hij eerst heeft lief gehad. Zo zegt de apostelen toch? Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En daarom is het zo nodig, als de liefde verslapt en de eerste liefde verbleekt in uw leven, dat u vraagt om de doorwerking van Gods liefde. Ik zal maken dat zij zullen zeggen, niet meer Baali, mijn Baal, maar Ishi, God heb ik lief. Dat is nodig, u die misschien nog maar kort geleden door de Heere werd aangeraakt. U die nog zo arm bent in uzelf en zoveel vragen. Dat is nodig voor u die al zo lang de Heere vrezen mag. Doorbraak van de liefde. Kijk, en die liefde van God die is eeuwig. Die liefde van God die is onverdiend. Die liefde van God die is verdiend en verworven door de Heere Jezus. Gods eigen Zoon. De bruidegom van zijn kerk. En God heeft in Christus zijn kerk lief. En hij zegt het, geef mij uw hart. En laat mij uw hart breken. En laat mij uw hart reinigen. En laat mij uw hart vervullen. Opdat de Baals worden weggedaan. En opdat God heb ik lief gaat leven in ons binnenste. En dat mogen we dan vanavond toch ook nog een keer zo zeggen. Dat wil de Heere doen in het leven van zondaren. En als er daarom mensen zijn en ze zijn er vanavond in ons midden, ook jonge mensen zijn die deze liefde van God persoonlijk niet kennen. Vanavond zegt de Heere tot je en tot u die al ouder bent. Wie heeft lust deze Heere te vrezen? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Vergooi het niet aan de wereld. Vergooi het ook niet aan je eigen verlangens. Maar geef mij uw hart. Wat is het een wonder als je het hart aan God mag verliezen. En als God je hart mag breken en overweldigen door zijn liefde. En als het in je leven naar boven mag komen, niet meer mijn ik, niet meer mijn Baal, maar God heb ik lief. Dan zal het inderdaad zo zijn, zoals ik misschien wel eens gezegd heb, een van de ouderen uit onze gemeente, die aan het einde van zijn leven gekomen was. En toen zei op zijn 70ste verjaardag, vannacht benauwd geweest. Hart. teken van de dood, die onverbiddelijk kwam, die ook 3 weken later kwam. Maar het was niet erg, want God kwam over. En mijn hele leven ging voorbij. En er bleef op deze gedenkdag, mijn 70ste verjaardag, alleen maar over. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Dat is de vervulde belofte van de woorden van onze tekst. Dat geeft hoop voor de toekomst. Dat geeft vrede in het uur van de dood. De liefde vergaat nimmer meer. Waarom niet? Omdat God de liefde in de harten heeft uitgestort. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wil u dat waarmaken wat we zongen? Misschien luidkeels, en dat is goed. Misschien zelfs met een bewogen hart, en ook dat is niet verkeerd. Maar zou u willen geven dat we het mogen leren zingen in waarheid? Of dat we het zo mogen zingen dat het ook in ons leven bevestigd wordt of door genade bevestigd is. Want dat is het enige wat blijft. Gij. Wij gaan voorbij. Onze kerkdiensten gaan voorbij. Onze levens gaan voorbij. Maar Gij blijft dezelfde. Heere, dat we door de liefde van U getrokken en door de genade van U bearbeid, U mogen overhouden, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Heere, geef dat ook aan onze jonge mensen en aan onze kinderen. Wil U ook in de kleine harten van die hele kleine kinderen die nu thuis zijn, in hun bedje of in hun wiegje liggen, uw genade schenken. En wil u deze week met uw geest en genade krachtig onder ons als gemeente werken. Sterk ons voor ons werk. Help ons bij moeilijke beslissingen. Denk bijzonder aan hen die een zware taak hebben, want die zijn er ook onder ons. En die veel dingen in hun gedachten en in hun hart hebben. Heere, bewaar hen ervoor dat ze zichzelf vergeten. En u vergeten. En hun ziel vergeten. En wil u de goden uitbannen. En door uw liefde overstromen en overweldigen. En beroeren. Opdat ook wij het leren zeggen. Hartelijk zal ik u lief hebben. Dank voor alles wat u gaf deze dag. Breng ons volgende week allen weer samen. Wees u ook dan met hem die een preek zal lezen en met onze ambtsbroeder uit Kerkwerve, dominee Korving, die 's middags voor zal gaan. Zegen ons in Vianen en wees u deze weken met ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het tweede vers is onze slotzang. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noemde, luisteren van uw majesteit en roem. 145, het tweede vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.